Een hele lappen uit de Bijbel voorlezen. Als u later iemand zegt van, joh, in de Ichters gemeente wordt veel Bijbel gelezen. Dan zeg je, ja, goed hè. Ja. ik geef de reden waarom we drie lezers hebben, zal ik jullie kort even vertellen. Ik ga de introductie doen van de Exodus. Van het verhaal van de uittocht. Daar gaan we het nu over hebben. Ik ga de introductie doen. Het werkelijke historisch verslag daarvan gaat Christa doen. Caroline gaat het lied van Mozes. En Mirjam gaat zij voorlezen. En dat is eigenlijk het historisch verslag, maar dan op een poëtische manier. En dan, dus daar kunnen we daar veel van leren. Ik lees uit Exodus 14, vers 5. Ja, dat is tot en met 18 lees ik. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kreeg hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we de Israëlieten zomaar laten vertrekken? Zeiden ze, nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagens inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle andere stuk voor stuk bemand met officieren. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbevreesd vertrokken waren. Nee, vanaf hier ga jij even. Ja, precies.
Oké. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi Hagirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baal Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en ze riepen de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af, dan zul je zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u daarna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, en aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten, riepen ze. De Heer steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons. De Heer zei tegen Mozes, strek je armen uit boven de zee. Dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef er regelrechte golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen zij de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer.
Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. De Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God. Hem wil ik eren. De God van mijn vader. Hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer. Hij is een krijgsheld. De wagens van de farao slingerde hij in zee. Daar in de Rietzee verdronk het leger. Zijn beste officieren kwamen om. Wild kolkend water overspoelde hen. Ze verdwenen in de diepte. Zonken als een steen. Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Heer, verplettert de vijand. U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders. Uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro. De adem van uw neus stuwde het water omhoog. De wilde watermassa's stonden als een wal. Het kokende water stolde in het diepst van de zee. De vijand dacht, ik achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit. Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd. Ik trek mijn zwaard. Ik onderwerp hen weer. Maar u blies. Uw adem waaide. En de zee bedekte hen. Zij kwamen om in het onzagwekkende water. Ze zonken weg als lood. Wie onder de goden is uw gelijke, Heer? Wie is uw gelijke zo ontzagwekkend en heilig? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? U strekte uw hand uit en de aarde verzwolg hem. U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. Alle volken hoorden het. Alle volken huiverden. De Filistijnen beefden. Ze krompen van angst ineen. Ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van Edom, van de machtigen van Moab. Ze waren verlamd van schrik. De Kanaanieten sidderden. Alle waren doodsbang. Angst overviel hen. Vrees beving hen. Toen zij hoorden van uw machtige daden, ze werden stom als steen. Terwijl uw volk voorbij trok, Heer. Terwijl uw volk voorbij trok, het volk door u geschapen. U brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer. En daar zult u hen planten, in uw eigen woning, het heiligdom, door u gebouwd. De Heer is koning, voor eeuwig en altijd.
Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao in zee waren getrokken, had de Heer het water over hen heen terug laten stromen. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land. De profetes Miriam, Aarons zuster, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. En Miriam zong dit refrein.
Zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee.
Amen.
Amen. Twee keer hetzelfde verhaal hebben gehoord. Eén keer verhalend en één keer als een lied, als een poëtisch lied. Een heel oud mopje van de Exodus, ik ken het als kindje, gaat zo. Een niet-christen en een jonge christen zitten op een parkbankje. En de ene zegt, de christen die zit het boek van Exodus te lezen en opeens zegt hij, halleluja! Wat een wonder. Het volk van Israël is door de Rietzee getrokken en God heeft zo het volk gered. En de man daarnaast die zegt van, wat een onzin. En ze zijn gewoon door het water gelopen, het was maar kniehoog en ze konden er zo doorheen. Dus dat was helemaal geen wonder. En dan de jonge christen een beetje teleurgesteld leest verder. En opeens roept hij weer, halleluja, het is een groot wonder. Het hele Egyptische leger is in kniehoog water helemaal omgekomen. hij blijft leuk. Dit verhaal, filmen zijn hierover gemaakt. Het is best wel een heel bekend verhaal. Het verhaal over de Exodus. De betekenis daarvan, van de Exodus, is enorm. Het is de geboorte van een volk. Het geboorte van Gods volk. En een volk wordt op bovennatuurlijke manier bevrijd en verlost. Het veel sterkere leger van de Egyptenaren wordt totaal overwonnen. En de twee komen nog ineens in de buurt. Er is totale bescherming. We zien dat God aan het werk is en God openbaart zich aan zijn volk als de verlosser. God verwerft zich het volk. Hij verlost het. Hij koopt het vrij. Hij maakt het zijn eigendom door het te verlossen. Dat betekent het woord verlossen. Nou, historisch gezien was dit moment, wat we nu net gelezen hebben, het officiële begin van het Joodse volk. Het werd een volk. Theologisch gezien is de doortocht voor ons, samen met het Pesachfeest, staat helemaal in teken van het verlossingswerk van Jezus Christus. Is de Exodus, de uittocht, is die historisch? Is dit verhaal echt gebeurd? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was er niet bij. Dus ik heb het gelezen, maar ik geloof absoluut dat hier in de Bijbel dat het absoluut waar is. Heel veel dingen in geschiedenisboeken kan je ook niet bewijzen, dus je moet het geloven. Maar hoe weten we nou dat dit echt gebeurd is? Ik vind het prachtig hoe dit verhaal twee keer in twee verschillende genres verteld wordt. Eerst als een historisch verslag. Degene die dit opgeschreven heeft, die overdrijft niet. Die schrijft gewoon heel dit gebeurt en dit gebeurt en dat gebeurt. En vervolgens wordt het als een poëtisch lied, als een soort heldenepos weergegeven. Wat Caroline voorgelezen heeft. Dat is het als een lied. In beide situaties wordt de naam van de koning van Egypte niet genoemd. Was het Ramses de eerste, Ramses de tweede, farao Necho, farao Toetengamoen, we weten het niet. Welke farao was het? Geen idee. De naam van de farao wordt niet genoemd. Maar de naam van God wordt wel genoemd. Keer op keer. Elke keer als we Heer lezen, staat daar Yahweh. En Yahweh heeft dit gedaan. En Yahweh, dit groot en machtig is Yahweh. De naam van God wordt constant genoemd. Dus heel duidelijk in dit verhaal is, de held van dit verhaal, van dit heldenepos, is Yahweh zelf. Hij is de held. Hij is de verlosser. Yahweh is sterker dan de slavendrijver. In het lied klinkt het zo, en ik zal jullie weten dat overal in jullie Bijbel als Heer met hoofdletters staat, dat daar eigenlijk Yahweh staat. En dat hebben ze, de Bijbelvertalers hebben ooit een keuze daarvoor gemaakt. Dat gaat terug naar Hieronymus. Die hebben gezegd van oké, we willen die naam niet uitspreken, die is zo heilig, dus laten we daar Heer neerzetten. Jammer. Maar het klinkt dus zo in deze twee versen. Ik wil zingen voor Yahweh. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. Yahweh is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Yahweh kwam mij te hulp. Hij is mijn God. Hij is mijn Elohim. Hem wil ik eren. De God van mijn vader. Hem loof ik en prijs ik. Dus Yahweh is duidelijk. Hè? God is duidelijk de hoofdpersoon en de held van de Exodus. Ik wil even die twee even vergelijken. Hetzelfde, want we hebben eigenlijk het verhaal twee keer gehoord. En één keer als een lied en één keer als een verslag. En laat ik eerst even het verslag, één vers eruit halen, wat we al gehoord hebben. 14:21. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer, dus Yahweh, liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht en krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land, het water spleet. Vergelijk dat nu met het poëtische lied. De adem van uw neus stuurde het water omhoog. De wilde watermassa stonden als een wal. De kolkende water stolde in het diepst van de zee. De ene is poëtisch, andere historisch verslag. Nog zo'n vergelijking. 14:23. De Egyptenaren achtervolgden hen Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Vers 28. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao. Al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren. Niet één van hen bleef in leven. En dan het poëtische lied, hetzelfde, maar dan 15 vers 5. Ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. En vers 10, maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen. Zij kwamen om in het ontzagwekkende water. Ze zonken weg als lood. Prachtig, hè, hoe die twee vergelijkingen, hoe het ene zo'n heel mooi lied is en het is een aanbidding, het is loof en prijzen. Tegelijkertijd is dit een historisch boek. Dit zijn niet zomaar verhaaltjes, dit is waar, dit is echt gebeurd. Dus het eerste is een gedetailleerd verslag van hoe de uittocht gebeurd is. Het is wonderbaarlijk, het is bovennatuurlijk, maar het is een helder historisch verslag van een waar gebeurd verhaal. En het tweede is zo'n prachtig poëtisch lied, waar je nog steeds een prachtig lofprijslied van kan maken. En het zit ook vol met spraakfiguren. Dus lieve gemeente, de uittocht, de Exodus, is echt een waar gebeurd verhaal. Het is echt gebeurd. En trouwens, als wij de Bijbel lezen, is het best wel goed om te weten in wat genre iets geschreven is. Het is goed om te beseffen, oh, dit is poëtisch, of dit is profetisch, dit is apocalyptisch, dit is verhalend. Als je dat begrijpt, dan kan je de Bijbel ook beter begrijpen. Goed, dat was mijn eerste introductie. Nu komt mijn tweede introductie. Ik heb een vraag aan jullie. Jullie hoeven niet de hand omhoog te doen, maar is Mozes in het beloofde land geweest? Kijk eens aan. Is hij echt in het beloofde land geweest? Jullie zijn veel te slim. Hij is in het beloofde land geweest, maar wel iets van 1400 jaar later. Lucas 9 vers 28. Laten we dat even lezen, wat er gebeurde. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat Jezus Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te gaan bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, terwijl Jezus aan het bidden was, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Mozes en Elia verschenen daar op de berg. Hè? En er is nog even een vraag. Is dat de berg Tabor of de berg Hermon? Het maakt niet uit. Beide liggen in Israël. Maar Mozes verscheen op dat moment in het beloofde land. Wat bijzonder. Met Jezus. Wat mooi. Hè? Dat Jezus hem uitnodigt. En zegt. Hey, jij mocht toen 1400 jaar geleden niet in het beloofde land. Met mij mag je. Prachtig toch? En dat is ook het verlossingswerk van Jezus. Waarom mocht Mozes niet in het beloofde land? Hij sloeg op de rots in plaats van dat hij sprak tot de rots. En Jezus komt bij wijze van, dat staat er niet, maar er is vergeving. Het is weg. Hij mag ook in het beloofde land komen. Ik vind het zo een mooi. Maar het gaat natuurlijk om Jezus, de verheerlijking van Jezus. En Mozes en Elia verschenen, vers 31, zij verschenen in heerlijkheid en spraken met hem over zijn heen gaan. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dus Mozes en Elia waren twee mannen uit het Oude Testament die nooit gestorven zijn. En ze zijn opgestegen naar de hemel. Ze hebben nooit de dood meegemaakt. En nu verschenen ze met Jezus op een berg, terwijl Jezus verheerlijkt werd voor de ogen van Petrus en Johannes. Petrus en Johannes, en Jacobus trouwens, het drie, konden Mozes en Elia zien en zij konden ook horen wat zij aan het spreken waren. Ze waren met elkaar in gesprek. En in de herziende Statenvertaling staat er, ze spraken over zijn heengaan. De MBG-vertaling zegt, ze spraken over zijn levenseinde, een beetje vreemd. De MBG, de oude MBG-vertaling, zegt het heel, heel mooi. Ze spraken over zijn uitgang. Uitgang. Dat sluit het beste aan bij het Griekse woord, want daar staat exodus. Exodus, uitgaan, uitweg betekent dat letter. Ze spraken, dus Jezus, Mozes, Elia spraken met elkaar over de exodus van Jezus. Ze spraken niet over de oude Exodus van Mozes. Ze spraken nu over de Exodus van Jezus. Wat is de Exodus van Jezus? Nou ja, de Exodus van Mozes was: een heel volk wordt verlost. Een heel volk trekt door het water heen en is vrij van slavernij. De uittocht van Jezus is de verlossing van zonde en redding voor de mensheid, voor ieder die gelooft. Dat is de wereldwijde, massale, grote uittocht, Exodus van Jezus Christus. Veel groter, veel machtiger nog dan die wat we net allemaal gelezen hebben van Mozes. Van Mozes was prachtig, geweldig. Maar de Exodus van Jezus, dat gaat alles te boven. Dat gaat alles te boven. En wij, als het goed is, maak jij daar deel uit van. Jij hebt die Exodus meegemaakt. Jij bent door het water gegaan en bent vrij geworden. Dus Mozes en Elia praten dus met Jezus over zijn Exodus. Deze wereldwijde grote Exodus voor alle mensen beschikbaar gemaakt. Maar aan de andere kant is deze Exodus ook zo persoonlijk. Hè? Jij beslist zelf. Het volk is samengegaan, maar het is een persoonlijke keuze. Of jij in Jezus Christus gaat geloven, of jij je laat dopen, is heel, heel persoonlijk. Nou, nogmaals, waarom is de Exodus zo enorm belangrijk? Nou, het markeert een begin en een einde tegelijkertijd. Het is echt een begin en het einde in de geschiedenis. Het is een definitieve breuk met het verleden. Een soort voor Christus en na Christus. AD, BC en AD. Dus er komt iets tot een einde en er begint wat. Want op het moment dat ze door de zee getrokken waren, lag het slaververleden definitief achter hen. Dat was voorbij. Helemaal voorbij. De slavenidentiteit was nu afgelegd. Dat zien we zo mooi. No longer slave. You split the sea so that I could walk right through it. En dat is no longer slave. Daarom, omdat je er doorheen gegaan bent, ben jij geen slaaf meer. Geen slaaf van zonde. Geen slaaf van het rijk van de duisternis. Maar het was tegelijkertijd, het was een verleden, tegelijkertijd was het ook een begin. Het was het begin voor Israël als volk van God. Dus het ene lieten ze achter zich en wat begon, vanaf dat moment waren ze Gods volk. God heeft hen door het water heen laten trekken als ultieme symbool dat er geen verbinding meer kan gemaakt worden met Egypte. Er was letterlijk daarna geen weg terug meer. De weg was weg. De weg was weg. De zee ging open. Er was een weg. Ze liepen er doorheen. De zee ging dicht. Weg, weg. Er was geen weg. Er is geen weg terug meer. Het is definitief. Jij bent er doorheen gelopen. Het volk liep er doorheen. En nu ben je Gods volk. Is dat niet fantastisch? Wat een prachtig beeld van een weg die komt en een weg die verdwijnt. En deze breuk met het oude leven. Het door het water heen gaan wordt in het Nieuwe Testament vergeleken met de doop. En de vergelijking, ik vind het echt zo fantastisch. Je gaat als het ware, jij gaat in het water, hier is ons doopvond. Je gaat in het water als het ware met de slavendrijver achter je. Ga je in het water, de slavendrijver en je oude leven blijven achter je. En jij gaat als een nieuw geboren, wedergeboren mens, kom je uit het water. Je stijgt op als een wedergeboren, nieuw geestelijk wezen. En dat water, het doopwater, is een beetje als het vruchtwater. Het nieuwe leven komt daaruit. En door de geest van adoptie mogen wij nu zeggen, Abba Vader. Ik ga hem niet lezen, maar dat is zo'n tekst, Romeinen 8 vers 15, die je eigenlijk uit je hoofd moet leren en onderstrepen. Het is zo'n fantastische vers is dat, Romeinen 8 vers 15. Door de geest van adoptie mogen we nu zeggen, Abba Vader, we waren slaven, we laten ons dopen en de slavendrijver en oude leven blijven achter. En wij staan op, wedergeboren en mogen zeggen, Abba Vader. Abba Vader, we zijn geadopteerd. We hebben een nieuwe vader. We hebben een vader erbij gekregen. En deze vader is God zelf. Nou, dat is de betekenis. Dat allemaal, dat is de betekenis van de Exodus. De uittocht. Dat is echte, pure verlossing. Paard en ruiter blijven achter en jij stijgt op als een nieuwe schepping. Het Pesachfeest, vorige week hadden we het daarover, dat is de bekering. Dat is de redding, de verlossing. Het volk was eigenlijk al gered tijdens het feest, tijdens het Pesachfeest. Ze hadden het bloed van het lam op hun deurposten gestreken. En ze waren gered van de tiende plaag. De engel des doods ging aan hun voorbij. Dat is Paas en Pesach betekent voorbijgaan. Dus het oordeel ging aan hun voorbij. Ze waren gered. Maar nu was het tijd om een definitieve breuk te maken. Een breuk met het oude leven. Breuk met het verleden. Met gebondenheden. Breuk met slaaf zijn. Verslavingen. Al dat slaafgebeuren. Daar maak je een breuk van. Je laat het achter je. Je laat Egypte. Je laat de wereld achter je. Om deze breuk werkelijkheid te laten worden, moeten ze dus door het water heen gaan. Dat is Exodus. Dat is doop. En voor de jonge mensen, om dat even uit te leggen. Jullie hebben de film Matrix gezien. En dan... Nee. Oh, oké. Okay. Nog jonger. De mensen van mijn leeftijd. Deze is een hele bijzondere scène. En Morpheus laat Neo twee pillen zien. Een rode en een blauwe. En hij zegt van... En als je de ene neemt, dan is er geen weg terug meer. Je zal de waarheid horen. En de waarheid zal heftig zijn. Het is een harde waarheid. Maar je leeft, je bent dan vrij. Of je neemt de blauwe pil. En je zal gewoon een blij, gelukkig leventje leven. Maar het is allemaal nep. Het is niet waar. Je zal leven in onwetendheid. Dus wat kies jij? Goed, voor alle Matrix-fans. De rode pil is zeg maar de doop. Goed. En voor alle mensen die niet begrepen hebben waar ik het over had. Je hoeft die film absoluut niet te kijken. De vergelijking is wel heel erg, vind ik wel heel erg toepasselijk. Recht door zee. Na Pesach maakte het volk van God zich op. En ze vertrokken. Ze vertrokken richting het beloofde land. Maar ze kwamen niet verder dan de Rietzee. En daar bij de Rietzee sloegen ze hun kamp op. In onze Bijbel staat de Rietzee, niet Rode Zee. Waar die ligt, ik wilde graag met jullie discussiëren. En de plaats waar de oversteekplaats is, dat is... Ik was in... een Samaritaanse hoge priester in Nablus waren we. Deze dat is heel bijzonder. En die kon ons precies vertellen, hier is dat gebeurd. Ik zei, dat is heel wonderbaarlijk. Hij zegt, ik ben de enige die het weet. Ik zei van, nou, heel, heel bijzonder, dankjewel, nu weet ik het ook. We weten niet precies de plek waar ze overstaken, maar dat ze overstaken is een feit. En dat de zee openspleet, dat is ook een feit. Maar ze sloegen hun kamp op bij de Rietzee en hoe het uitzag was dat ze echt zo in een dal waren. En intussen hadden Farao en het Egyptische leger zich bedacht. Ze misten hun slaven. Het was opeens zo stilletjes in Egypte geworden. Alle bouwprojecten stonden stil. Niet vanwege de stikstofwet. Maar de bouwprojecten stonden stil omdat de slaven weg waren. Alles stond stil. Er werden geen piramides meer gebouwd. Geen sphinxen, geen obelixen. Al het werk stond stil. Dus Farao dacht van, ik wil mijn slaven weer terug. En zo gaat de farao achter zijn slaven aan. Hij wil ze weer terug hebben. En zo begint echt die strijd tussen van wie is dit volk? Nee. Farao wil ze voor zich hebben, weer terug in slavernij brengen. En God zegt, nee, dit is mijn volk. Dus hier begint de echte strijd van wie is dit volk? De waterdoop is ook de toevoeging van de gemeente. Dus het gaat je om eigendom. Van wie ben je? En door het water heen werden ze het volk van God. Dus ook wij, als wij door het water heen gaan, dan bij Jezus was dat zo duidelijk, dan hoorde je een stem, dit is mijn geliefde zoon. Welkom in de familie. En ook in Handelingen lezen we, en 3000 werden gedoopt en ze werden toegevoegd aan de gemeente. Dus die doop is altijd je wordt Gods volk, je hoort erbij. Dus hier gaat die strijd van van wie is het volk? Er is een strijd gaande om de ziel van de mens. Om elke ziel wordt gevochten. Wie behoor jij toe? Jezus zei op een gegeven moment tegen Simon Petrus: Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven of siften. Maar Jezus zegt daarna wel, maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. Dus aan de ene kant, Satan heeft je opgeëist en hij wil jou siften. En aan de andere kant, maar Jezus heeft voor jou gebeden. Oh, als Jezus voor jou gebeden heeft, halleluja, daar is vrijheid. Dus, maar hier zie je de strijd, Jezus, Satan, Farao, Yahweh, die zijn nog steeds in strijd met elkaar. En Satan gaat precies zo achter de mens aan als Farao dat ook deed. Jezus had dat ook in Matthäus hierover. Daar gaat het over onreine geest, over demonen, over bezetenheid. En daar leer je ook heel veel over hoe dat werkt. Matthäus 12, vers 43, ik heb het hier achter mij. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, door bevrijding, als iemand bevrijd wordt, trekt die onreine geest door orden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat. Dat is het sleutelwoord. Het huis stond leeg. Schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hij zelf. En zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie die demon intrekt, er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Nou, bezeten betekent in dit geval in bezit zijn van een demon. Iemand die bezeten of gebonden is, is slaaf, is niet vrij. Maar wanneer er bevrijding plaatsvindt, is het huis leeg. Ben je vrij. Hij heeft als het ware Pesach gevierd. Redding, verlossing, het oordeel is aan hem voorbij gegaan. Vrijheid. Maar nu je vrij bent, moet je wel door het water heen trekken. En moet je ook weer gevuld worden. Het huis moet niet leeg blijven. Heel goed dat demonen vertrekken uit je leven, absoluut. Maar het moet weer gevuld worden. Het huis moet gevuld worden met de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Laat je huis gevuld zijn. Laat jouw tempel, jouw leven gevuld zijn door de aanwezigheid met de Heilige Geest. Dus het is niet voldoende om... Het is fantastisch. Je hebt je bekeerd. Laat je dopen. En wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, de Israëlieten hadden dus hun kamp opgeslagen bij de Rietzee. En aan het water. Maar het leek op dat moment alsof ze als ratten in de val waren. Hè? Voor hun water, groot water. En achter hun een heel groot leger. Hè? Met paard en wagens. Dat moet heel veel indruk op hun gemaakt hebben. En het volk was ook bang. En deze situatie is zo typisch voor vele mensen die al wel bekeerd zijn, maar nog niet gedoopt zijn. Ja, je bent gered, maar je hebt nog niet helemaal afgerekend met het verleden. Je staat voor het water. Moet ik me laten dopen? Moet ik me niet laten dopen? Ah, de volgende keer, nog niet deze keer. Nog even wachten. Mijn pastoraal advies voor jou is, kampeer niet te lang bij de Rietzee. Blijf niet te lang hangen bij de Rietzee. Trek er doorheen. Trek door het water heen. We lezen vervolgens dat Mozes zijn herderstaf opheft en een weg verschijnt. Alleen daarover kan je al een hele preek maken. Ga ik nu niet doen, maar hij verheft zijn herderstaf. En waar geen weg was, komt een weg. Recht door zee. Er komt gewoon een weg voor hun. Uit het niets verschijnt er een weg. Ik denk dat niemand dat had bedacht. Alleen God verzint zoiets. Waar jij denkt, onmogelijk. Alles is verloren. Alles is kwijt. Het is totaal, niets is meer mogelijk. Ik ben totaal aan het einde van alles. Weet je, onmogelijk bestaat niet in het woord, in het vocabulaire van God. Onmogelijk bestaat voor God niet. Onmogelijke situaties is voor God de mooiste uitdaging. Daar waar alle hoop verloren is, komt God met een uitweg. Met God is er altijd hoop. Er is altijd redding. Er is altijd een weg. Amen. Halleluja, we dienen zo een geweldige God. We kunnen altijd van op aan. Wat er ook gebeurt, in welke situatie je ook terecht bent gekomen. Of het door je eigen stomheid is dat je in een probleem bent gekomen. Of dat God jou ergens naartoe leidt. En je denkt van, Heer, hoe nu verder? In elke situatie, God is trouw. God is liefdevol en Hij maakt een weg voor jou. En roep het uit. Wend je naar Jezus toe. Wend je naar God toe. We zien dat Israël verlost werd doordat ze door het water heen trokken. Nou, hoe ging Mozes door de Rode Zee? Hoe kwam hij er doorheen? We kennen dat allemaal. Heb je dat allemaal gezongen, toch? Ja, toch? Hoe ging hij vliegen? Nee. Ging hij? Door een tunnel? Nee. Over een brug? Nee. Hij ging er echt letterlijk dwars doorheen. Hij liep er gewoon doorheen. Dat is toch ongelooflijk? Hoe gaan we het oplossen? Heer, hoe moet dit? Hoe moeten we dat? Hoe is dit? Oh, mijn financiën, mijn problemen. Dit is gebeurd. Autostuk, dat is stuk. En hoe gaan we dit oplossen? En dan komt God met de meest simpele oplossing. Gewoon dwars doorheen. Ik maak een weg wat je niet had kunnen bedenken. Zo is onze God. Zo is onze God. Zo liefdevol. Zo goed. Zo goed. Halleluja. Eenmaal aan de andere kant, wat gebeurde er? De weg die er was, die sloot zich weer. En de beul, de slavendrijver, de plaaggeest, de demonische machten, noem het hoe bedolf onder de zee. En een volk was geboren. Een volk was voor, het oude was voorbij, het nieuwe is gekomen. Gods volk was geboren. En lieve gemeente, laat het verleden achter je. Laat het verleden achter je. Laat het verleden verleden zijn. Het heet niet voor niet verleden, het is oud, het is achter je. Laat het verleden verleden zijn. Aan het kruis heeft Jezus jouw zonde gedragen. Maar ook jouw pijn. Jouw nare situaties. Het is voorbij. Jij bent verlost, gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Laat je dopen. Laat je dopen. En je zegt misschien, ja, ik ben al gedoopt. En ik voel me toch niet vrij. Israël was 40 jaar in de woestijn. En had daar ook een beetje last van. Drie houdingen die je kunt hebben over het verleden. Twee daarvan zijn goed en eentje daarvan is slecht. Drie houdingen hoe mensen omgaan met hun verleden. Het eerste is het verleden idealiseren. We zien helaas dat de Israëlieten in de woestijn opeens terugverlangen naar Egypte. Terugverlangen naar het slavenverleden. En je ziet soms ook mensen die dan denken, ah, de wereld, dat is zo heerlijk, feesten, dit en dat, drugs, drank, al die dingen. En dingen worden geïdealiseerd die helemaal niet goed zijn, die slecht zijn. Dus het verleden idealiseren is niet goed. Nummer 1, het is niet respectvol voor wat God gedaan heeft voor jou, voor het verlossingswerk van de Heer. Maar als jij het verleden idealiseert, het brengt je niet naar voren. Je blijft altijd hangen in dat negativiteit. Nee, in altijd maar in diezelfde cirkeltjes draaien en alles. Omdat je het verleden, dus breek daarmee. Kom eruit. Die overwinning is al lang behaald. Ga het geloven en leef het. De tweede houding is dat je blijft hangen in die zonde. En als slaaf van zonde. Je bent vrij. Je bent vrij. Maar je leeft niet vrij. En dat is die beroemde gezegde. Het duurde maar een moment, een fractie. Misschien een paar uur liepen ze door het water heen. En ze waren uit Egypte. Verlost, maar het duurde daarna 40 jaar dat Egypte uit hun was. Dus in één dag was Israël uit Egypte, maar het duurde 40 jaar dat Egypte uit Israël was. En ik besef heel goed dat dat een proces is, ook voor ons. Je bent in één keer verlost, je bent gered, je bent aangenomen als kind van God, dat gebeurt in één keer, maar het groeiproces. Meer en meer lijken op Jezus, groeien in de relatie, dat is een proces. En daar hebben we ook geduld met elkaar. Maar toch moeten we elkaar aansporen van niet te blijven hangen in het verleden. Laat dat slavenverleden toch achter je. pijn, verdriet, ja, maar laat het toch achter je. Ga vooruit. Neem het beloofde land in. Ga naar voren kijken. De juiste houding, dus ik heb het al een beetje aangesneden, is leven in overwinning. Laat het verlossingswerk van Jezus Christus werkelijkheid worden in jouw leven. Wees er bewust van dat jij verlost bent. Het werk is volbracht. Je bent geadopteerd door God de Vader. Jij bent zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Jij mag nu Abba, Vader zeggen. Dat is een feit, dat mag je zeggen. Dus laat het verleden wat het is. Was het erg? Was het heftig? Was het traumatisch? Bij iedereen, we hebben allemaal verschillende dingen meegemaakt. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt. Daar wil ik me aan vasthouden. En ik laat het water, bij wijze van spreken, laat ik het water weer dichtgaan. Ik vind het mooi dat Mozes dat moest doen. En dus Mozes, door Mozes staf omhoog te doen, opende het water. En Mozes zelf moest het water ook weer sluiten. Dus God deed het, maar hij moest de staf omhoog doen. En misschien moeten sommige mensen van ons hier in de gemeente die zeggen van ja, ik ben al gedoopt. Maar ik zit nog steeds in dat verleden te. En mijn jeugd, de trauma's, de gedachtes en spijt, schuldgevoelens. Vandaag hef die staf omhoog en sluit het weer. Laat het water weer dicht doen. Je bent er doorheen. Zorg dat het water weer dicht gaat. Laat het verleden verleden zijn. Want wees ervan bewust, eenmaal doorheen is er geen weg terug meer. Je gaat door het water heen en je laat Egypte achter je. En laat het niet alleen fysiek achter je, maar ook laat het in je gedachtes achter je. Nou, tenslotte is zo opmerkelijk in dit hele verhaal dat God zo nabij is. He, God beschermt het volk en met dat vuurkolom achter en voor. En er is totale bescherming voor het volk. Hij heeft je verlost en jou aangenomen als zijn kind. Hij beschermt jou. Zing het lied van overwinning. En dat wil ik jullie ook, nadat je verlost bent. De verlosten moeten verlost uit, moeten ook zich als verlossen gedragen. Zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. Dat zingt Mirjam. Zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters staan voor duivels en demonen. Schuld en zonde. Hij wierp ze in de zee. He, Micha 7 vers 19. Daar staat, onze zonden werpt u in de diepte van de zee. In de diepte van de zee. En wat gebeurde dan ook weer? Waterdicht weg. Precies zoals als de paard en ruiters. Dus paarden en ruiters staan alle voor jouw vervolgers. Degene die jou achteraan gegaan zijn. Ze zijn bedolven. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren wil komen. Ik wil een lied even heel kort met jullie zingen. Billy Graham, een van de grootste evangelisten aller tijden. Hij is kort geleden overleden. Hij was een evangelist en heeft heel veel mensen tot de Heer geleid. En na elke dienst maakt hij een oproep. Oproep of iemand zich wil bekeren. En elke keer wordt hetzelfde lied gezongen. Jaar in, jaar uit. En ze zongen altijd het lied, I have decided to follow Jesus. En nu komt het, no turning back. Geen weg terug. Laten we opstaan. I have decided to follow Jesus. Ik heb ervoor gekozen om Jezus na te volgen. Geen weg terug. Halleluja.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back.
Cross,
the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided.
naam. Dank u, Jezus.